Mogen onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 74 en daarvan de verzen 1, 2, 8 en 10. Psalm 74, de verzen 1, 2, 8 en 10. tekstlezing voor deze biddag kunt u vinden in Gods heilig en vouwbaar woord. En wel in het evangelie van Matthäus en daarvan het zesde hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis des geloofs met de belijdenis van Athanasius. Welke u vinden kunt achter in uw Bijbeltje, de belijdenis van Athanasius, bisschop van Alexandrië. Zo, wie zalig zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houde. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verderven. Het algemeen geloof nu is dit, dat wij de enige God in de drie eenheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen de substantie te delen, want de personen des vaders is een ander, die des zoons is een ander en die des heilige geest is een ander. Maar de vader, de zoon en de heilige geest hebben één godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de vader is, zodanig is ook de zoon, zodanig is ook de heilige geest. De vader is ongeschapen, de zoon is ongeschapen, de heilige geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapenen, nog drie onmetelijken, maar één ongeschapene en één onmetelijke. En desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere en de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie Heeren, maar één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid gedwongen worden een iegelijk persoon in het bijzonder God en Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of Heere te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. En de Heilige Geest is van de Vader en de Zoon niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgegaan. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst, nog laatst, niet meest, nog minst, maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk. Zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd, is de eenheid in de drieheid. En de drieheid in de eenheid is de ere. Daarom, zo wie wil zalig zijn, die moet aldus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus trouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon, God is en mens, Hij is God uit de substantie des Vaders, voor alle tijden gegenereerd, en mens uit de substantie zijner moeder in de tijd geboren, volkomen God, volkomen mens, hebbende een verstandige ziel en een menselijk vlees, de Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid. En hoewel hij God is en mens, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één niet door de vermenging der substantie, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de verstandige ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en de mens één Christus. Die geleden heeft om onze zaligheid nedergedaald is ter helle ten derde dagen weder opgestaan van de doden. Opgeklommen ten hemel zit de rechterhand God des almachtigen vaders en zal vandaar komen oordelen de levenden en de doden. Bij wiens komst alle mensen zullen weder opstaan met hun lichamen en zullen van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan. Maar die kwaad gedaan hebben, zullen in het eeuwige vuur gaan. Dit is het algemeen geloof, en zo wie hetzelfde niet trouwelijk en vast gelooft, die zal niet zalig zijn. Tot zover. De schriftlezing hebben we u genoemd uit Matthäus 6. Hebt acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. En wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader die in het verborgene ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gane in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Maar voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door de veelheid van hun woorden vereerd, verhoord zullen worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij lieden van noden hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus: onze Vader die in den hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw willen geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal ook uw hemelse Vader u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden als zij vasten. En voorwaar, zeg ik u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, als gij vast, zalf uw hoofd en wast uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien wordt als gij vast, maar van uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En de kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht worden. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duisternis zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanzie de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien of maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor uw kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed geweest is gelijk een van deze. Indien nu, God, het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, op deze biddag past en betaamt het ons om uw aangezicht te zoeken in de gebeden. O Heren, wat hebben mens toch veel te bidden. En dat is ook noodzakelijk, omdat er zoveel noden zijn, zoveel ongeziene noden, zoveel verborgen noden. Van nature leven we in de grootste nood, omdat wij van u gescheiden leven en onder de wet, onder de vloek verkeren. O Heren, wat zal een biddeloos leven toch een goddeloos leven zijn? Dat kan niet anders. Maar mocht gij ons leren bidden zoals gij het uw jongeren geleerd heeft. Dat volmaakte gebed, hoge priesterlijk gebed, wat de Heere Jezus bad voor zijn kerk. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudde, maar ook het Onze Vader. Lieve Heren, mochten we dat leren spellen door het geloof, opdat we al onze noden aan u zouden bekendmaken, onze behoeften. Maar gij weet veel meer wat onze behoefte is dan dat we het zelf weten. O Heren, mochten we toch verstaan de dingen die des Geestes Gods zijn, mochten we verstaan hoe wij ons hebben te gedragen, hoe wij hebben te leven, hoe wij ons voor u moeten bevinden. Wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid, wil het wel zijn voor die alles beslissende eeuwigheid, want wij gaan u ontmoeten. Biddag heet biddag voor gewassen arbeid, maar gij zegt het anders in uw woord. Gij zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods en al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Wat is een mens toch bezorgd voor het tijdelijke, en ook uw volk kan soms verstrikt zitten in tijdelijke noden, terwijl zij een Vader in de hemel hebben die al deze dingen hen toewerpt. Omdat zij mogen leven van de rechte Gods, voedsel, deksel en gemeenschap. O Heren, wij bidden in het bijzonder voor de val van de antichrist. Vandaag een nieuwe paus aangetreden, maar hij is de antichrist, de tegenstander van Christus. En mocht gij dat pausdom verwoesten, mocht gij het overeenkomstig uw woord teniet maken. En ook al degenen die ermee heulen, die zullen teniet gedaan worden, want het zijn aanbidders van het beest, zoals er ook openbaar komen in de refokringen vooraanstaande mannen, die een zegen uitspreken over de paus. O Heren, zo ver zijn we gezonken, en er is geen dominee, er is geen predikant die hier tegen, die je tegenspreekt op grond van uw woord. Maar wij bidden u, mochten al deze antichristussen ontmaskerd en teniet gedaan worden. Want het is ontzettend in onze dagen hoe uw waarheid verbasterd, vervalst en teniet gedaan wordt. Het kan niet teniet gedaan worden, want uw woord blijft tot in de eeuwigheid. En mogen we het in alle zuiverheid preken. Mochten we het uitdragen door de zin en mening des Heilige Geestes, door de bediening des Geestes, draag het in onze harten, o Heren, mocht gij het rijk van de duivel afbreken. Gij hebt hem reeds overwonnen, want gij zijt die grote overwinnaar over dood, hel en graf, over de duivel en alle machten en krachten. Alles is aan uw voeten onderworpen, koningen en overheden. O lieve Heren, een mens roert en beweegt zich, maar het is alles onder uw toelating, want als gij zegt dat is genoeg, dan valt de mens in de dood. En wat zal het dan zijn om met een ongeredde ziel in die dood te vallen? Want het zal haastiglijk en onverwachts geschieden. Och Heer in de hemel, mochten we ervan doordrongen zijn, mocht Gij ons uw woord op ons hart binden, mochten we in dat woord geworteld worden en mochten we daar in onze levensgids ontdekken door de bediening des geestes. O Heere, wat zijn we ook als kerken van u afgeweken, wat hebben we toch democratische gebroken bakken uitgehouden waar Gij, die Gij haat, omdat Gij uw kerk wil regeren door de koning der kerk. Maar we hebben alles verlaten. Wat voordeel zouden we hebben? We hebben u verlaten. Wat voordeel zouden we hebben? Heere, mocht Gij al die onreformatorische bewegingen teniet maken die ook in onze dagen opgang maken onder de meest christelijke vlaggen. Heere, mocht Gij de christelijke politiek teniet doen omdat ze voor uw aangezicht niet kunnen bestaan. Mocht gij al die partijen uitrukken of teniet maken, want ze zijn niet christelijk, maar liberaal. Ze zijn tegen u, omdat ze uw woord willen aanpassen aan de omstandigheden. O Heere, mocht gij er nog over opstaan, wie het ook betreft, mocht gij een vlak veld maken, opdat we een getuigende stem, een hart vol des Heilige Geestes, van u mochten ontvangen, om daar te getuigen waar Gij het nodig acht. Lieve Heere, op de plaats waar Gij ons zet. En daar voor uw eer en woord en waarheid moet alles wijken. En alles wat zich daartegen verzet, zult Gij te niet doen. Want Gij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volkeren in rechtmatigheid. O Heere, mochten we dan die rechten biddersgestalte ontvangen van u, om te leren bidden zoals het behoort, gelijk die tollenaar bidden geleerd heeft achter in de tempel. O Heere, mocht Gij al die optochtelijke bewegingen in onze dagen teniet maken, die van het christendom een koophandel maken, maar mochten we u navolgen, O Heer Jezus Christus, op alle onbegaanbare wegen die Gij dwars door de woestijn des levens baant, uw kerk volgaat. Heere, wat zijn we zonder u, hopeloos verloren. En dat is naar recht, maar gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken, o lieve Heere. Zie nog in gunst op ons neder, wees ons nog genadig, Heere. Eenzaam zijn we en verstoken, ja, de ellende drukt ons neer. Maar mocht Gij nog een deur openen in het dal van Achor, voor die zielen die niet meer weten waar ze het zoeken moeten, die doodgelopen zijn in al hun bewegingen, en die een schuldenpak te dragen hebben, niet te dragen. Heere, mocht Gij in zulke levens uzelf openbaren. In de levens van onze kinderen. In de levens van onze jongeren. In de levens van de ouderen. Heere, doe nog wonderen. Maar dat we ons niet zouden vergrijpen aan de wonderen. Maar dat we de wonderdoenaar, de weldoener, de eer zouden geven, o Heere, want hoeveel malen blijkt het niet dat een ziel die door u uitgeholpen is uit tijdelijke noden opgaat in het wonder. Zoals die 9 Melaatse die ook een biddag gehouden hebben. Gij zonen Davids, ontfermt u ons er. En ze werden verhoord op het gebed. Maar ze hadden de weldoener niet meer nodig. En ze zijn met haar biddag en genezing voor eeuwig verloren gegaan. Wat een aangrijpend stuk. Wat een ontzettende werkelijkheid. Als wij zo leven. Als wij een godsdienst hebben naar onze eigen inzichten. Gij zult het verre van u werpen. Gij zult het tot dezulke zeggen, bind ze en sla ze aan mijn voeten dood. O Heere, want gij hebt geen genade voor degenen die hun eigen godsdienst erop nahouden. Die hun eigen inzichten stellen boven de leer van Christus. Gij zult het pausdom vernietigen. Anders is uw woord niet waar. Maar uw woord is waar. En daarom zult gij doen. Gij zult uw volk Israël bekeren. Heere, doe het nog. Maak nog ruim baan in onze dagen. We bidden het u, gedenk de weduwe en de wezen, de eenzame en de zoveelerlei leed en beproefde. Gedenk alle die in de engte verkeren, lieve Heere, jonge mensen, die gij de last op gelegd hebt, de ontdekking van zonde en schuld, mochten ze nog in dat gericht door u worden vrijgesproken. Heere, mocht gij nog mannetjes uit het stof verwekken die uw getuigen zijn, die het zout der aarde zijn, in Christus, door u geroepen, niet zelf gaan lopen. En mocht gij al die zelflopers terneerslaan, omdat ze de boel verwoesten, de wijngaard verderven. Het zijn de vossen die de wijngaard verderven, die met andermans brood te koop lopen. Lieve Heere, mocht gij ze de mond stoppen en mocht gij uw naam verheerlijken bij uw knechten die gij daartoe zelf geroepen hebt. En mocht gij hun bediening zegenen en zegen ook deze avond, Heere, we zijn van uw zegening inbreng, inkomst, geheel en diep en steil afhankelijk. Doe het, Heere, om Jezus wil in zijn naam. Amen. Gemeente, biddag, bid, stond, net hoe je het noemen wil. Biddag, bidden is noodzakelijk. Een mens is van nature een biddeloos wezen, omdat we in de zonde gevallen zijn, van God afgevallen zijn. En de tekst van overdenking leert ons hoe wij moeten bidden, want een mens weet niet hoe die moet bidden. De discipelen wisten het nog geen eens, de discipelen van Christus, ze zeiden: Heere, leer ons bidden. Matthäus 6, vers 6 tot 13. Maar wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en de deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk, want uw Vader weet dat gij van noden hebt eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En boven dit gebed staat niet gebed voor gewassen arbeid. Het begint, onze Vader, begint, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Daar begint het mee. En mensen is altijd met druk met zijn eigen. En mensen is altijd met druk met dat horizontalisme. Tijdelijke noden, behoeften, dat wil hij wel in een verlanglijstje aan God bekendmaken. En de Heer is goed genoeg om dat allemaal te verhoren. Hè? Maar heb je ook God zelf nodig gehad? Als je redder, als die Vader, verzoende Vader in de hemel, heb je God zo wel eens nodig gehad? Hè? Of gebruikt die God als een soort noodgod? Geliefde, biddag houden, dat is altijd goed, zult u zeggen, maar dat is geen automatisme. Hè? Want als wij het woord daarop nalezen, dan zegt Christus tot de wetgeleerden: hoe leest gij? Hoe leest gij? En dan gaat het over het verstaan van de schriften, maar dat geldt ook voor het bidden, hè, waarbij dezelfde vraag tot ons komt, van dezelfde strekking: hoe bid gij? Hoe bid gij? Want er wordt wat afgebeden in deze wereld. Maar er is velerlei gebed. En wat is bidden eigenlijk? Hè? Dat is op audiëntie gaan bij God. Op audiëntie gaan bij God. Bidden is een verzoek indienen bij de Heere overeenkomstig zijn wil en in het kader van zijn wil. Dat is bidden. Uw wil geschieden. Hè? Bidden is al je schuld en zonde bekommernissen aan God bekendmaken. Om vergeving smeken en hem in alles danken. Maar, zoals we hebben opgelezen, om bidden te zoeken, zoeken te bidden, dat zijn koninkrijk, dat we zijn koninkrijk mogen kennen, daarin begrepen mogen zijn, in het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dat kunnen we lezen in vers 33, wat we hebben opgelezen. En dan zullen al deze dingen, al die tijdelijke behoeften, ook geestelijke behoeften, die zullen u alle worden toegeworpen. Mens zit altijd maar aan de verkeerde kanten. Daar hangt nou alles aan elkaar van symptoombestrijding. Het wordt niet bij de wortel, als iets niet bij de wortel wordt aangepakt. Hè? Dat is met huizenbouw zo, dat is met beleid zo, dat is met staatskunde zo. He, dat is, als er iets niet bij de wortel wordt aangepakt, dan is alles symptoombestrijding. En dan krijg je allemaal oplossingen op korte termijn, die een groter gat veroorzaken dan waar het begonnen is. Kijk, zo is de mens ook van nature, ook geestelijk. Hij wil symptoombestrijding, hij wil geen fundamentele vernieuwing. Hij wil symptoombestrijden, hè. Met gedrag en vlijt, symptoombestrijding. En dat is ook zo met het bidden. Hoe bid je, kinderen? Hoe bid je? Waarom bid je? Waar wordt dat uit geboren? Nou, bidden, de Heere zegt het al, bid uw vader die in het verborgen is. Dan moet je wel een vader hebben in de hemel. Dan kan je niet tot je vader bidden. Dus, wat betekent dat? Bidden kan alleen maar door het geloof. Want alle gebeden zijn nog geen geloofsgebeden. De discipelen die baden de Heere of hij hen wilde leren bidden. Omdat zij niet bidden konden. En dan leert Christus hen het onze vader. En hoe zij moesten bidden. En hoe het ook niet moest. En om een biddag in der waarheid te houden, zullen we eerst bidden geleerd moeten hebben. Biddag voor gewassen arbeid, dat kan zo'n sleur zijn, zo'n gewoonte. En denk niet dat een biddag altijd in het kader staat van een goede gewoonte, want dat kan slechts een gewoonte, want als het slechts een gewoonte is, dan valt er ook geen zegen te verwachten. God haat een lege vorm. Een vormelijke godsdienst is een valse godsdienst. We kunnen alleen God bidden in geest en waarheid. Hè? Zoals Christus tegen de Samaritaanse vrouw zegt. Wij bidden God in geest en waarheid. Want God is een geest. En die hem bidden, die moeten hem bidden in geest en waarheid. Hè? En dan hebben we... Ja, dan wil ik eigenlijk met u overdenken. Ik weet niet hoe ver we komen. Dat is ook niet belangrijk. Maar ik wil met u nadenken over een tiental vormen van gebed. En ten eerste een afgezonderd gebed. Ten tweede een aanhoudend gebed. Ten derde een kwalijk gebed. En ten vierde een hoogmoedig gebed. Ten vijfde een ootmoedig gebed. Ten zesde een vrijmoedig gebed. Ten zevende een geloofsgebed. Ten achtste een dankgebed. Ten negende een krachtig gebed. En ten tiende een onverhoord gebed. Dus ten eerste een afgezonderd gebed. Aanhoudend gebed. Kwalijk gebed. Hoogmoedig gebed. Ootmoedig gebed. Vrijmoedig gebed. Een geloofsgebed. Een dankgebed, krachtig gebed en een onverhoord gebed. Christus leert ons bidden in de afzondering. Christus leert zijn volk bidden in de afzondering. Want in het zesde vers zegt hij, maar gij wanneer gij bidt gaat in uw binnenkamer. En de deur gesloten hebbende. Kan je niemand bij hebben. Hier wordt gesproken over het ware bidden. En namelijk in de afzondering. Gods kinderen die een verborgen omgang met de Heere hebben, kennen. Die oefenen zich in het gebed. Omdat ze altijd reden hebben om te bidden. Bidden is een zaak tussen God en de ziel. Bidden wordt wel genoemd de ademtocht der ziel. Als je zonder bidden kunt, dan ben je geestelijk dood. Want een levend gemaakte ziel, die leeft, die kan niet leven zonder te bidden. In de natuur, in natuurlijk opzicht, kan een mens niet leven zonder te ademen. Nou, in geestelijk opzicht kan een ziel niet leven zonder te bidden. Dan maakt hij, je maakt niet van je adem, maak hij je God. Gods volk maakt niet van haar bidden een God. Nee, ze bidden tot God. Ze bidden tot God. Ja. Bidden is een zaak tussen God en de ziel alleen. Iemand kan veel gebedsgaven hebben en toch vreemd zijn aan de verborgen omgang met God. En we hebben het opgezongen, of we gaan het nog opzingen. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. En waar hebt gij uw bidvertrek, geliefde? We hebben onlangs gepreekt over Tabitha. Tabitha stierf. En die werd op het gebed van Petrus uit de dood, mocht ze ontwaken. En dat geschiedde in de opperkamer. En daar was niemand bij aanwezig, want Petrus die dreef ze allemaal naar buiten. Hij kon daar niemand bij gebruiken toen die op zijn knieën viel in het gebed tot God. Petrus ging op audiëntie bij de Heere. Hij diende een verzoek in bij God, bij de hoogste God van hemel en aarde. Petrus bad in geest en waarheid. Hebben we zo'n opperkamer, geliefde? En dat hoeft niet speciaal een speciaal bidvertrek te zijn. Maar het gaat om de afzondering. Om de nabije omgang met God. Om zijn aangezicht te zoeken. Zoek zijn aangezicht. En waarom zoekt u de Heer niet als u alleen thuis bent? Want dat zijn de momenten dat u de Heer in stille afzondering kunt zoeken. Om hem al uw noden en behoeften bekend te maken. De Heere geeft zelf die gelegenheden. Ja, dan is het ook wel bekend, geliefde onder Gods volk, die bidden veel meer met de pet op als met de pet af. Ik weet niet of je het verstaat. Want als de behoefte, als de nood zich aandient, daar staat ook geen tijd voor. Dat kan midden in de nacht zijn, moet je midden in je nacht je bed uit om God te zoeken, om zijn aangezicht te zoeken. Want dat geeft Gods kinderen lucht. Versta je dat? Als je je hart mag uitstorten voor God, dat geeft de ziel lucht. Dan heb je misschien nog geen antwoord gehad, maar toch voel je dat je de last op die grote lastdrager mag werpen. Dat je je bekommernissen op hem mag werpen. Maar geliefde, bidden moet geen waslijst zijn van allerlei noden, want dan is het te vrezen dat we God alleen als een noodgod gebruiken. Die aan onze behoeften mag voldoen. Nee, bidden moet geschieden naar de wil van God. Ten eerste tot verheerlijking van zijn naam. Uw naam wordt geheiligd. Daar begint het mee. Uw naam wordt geheiligd. Overeenkomstig de wil van God. En daarin hebben we eerst de wil van God te kennen. En Christus leert de zijnen hoe zij overeenkomstig de wil van God moeten bidden. Namelijk in de binnenkamer, de deur gesloten hebbende. Om het aangezicht van uw hemelse Vader te zoeken en uw verzoek bij hem in te dienen. Te beginnen bij uw wil geschieden en ook daarmee te eindigen. Uw wil geschieden. Dat is, dan mag je bidden wat je wil, om het nou zomaar eens populair te zeggen. Als je altijd maar bidt, uw wil geschieden. En geliefd, als we vreemd zijn aan het bidden in de afzondering, in de eenzaamheid, hè, om gemeenzaam met God, om gemeenzaam met God te verkeren, dan zijn we wezenlijk vreemd aan het ware zielenleven. Want ik heb u al gezegd, het gebed is de ademtocht der ziel. En bij een gebed in de afzondering kunnen we de aanwezigheid van niemand erbij hebben, want dan kan de ziel zijn hart niet uitstorten voor de Heer. Daar kun je zelfs je vrouw en je kinderen niet bij hebben. Ik zeg niet dat dat nooit kan, jazeker. Dat staat ook in Gods woord beschreven, hè? Want Isaac die bad in tegenwoordigheid van zijn vrouw, tegenwoordigheid in de aanwezigheid van Rebecca, die bad tot de Heer om de kinderzegen. En de Heere liet zich van hem verbidden staan. Maar Isaac was ook dikwijls in het veld te vinden. Alleen hè, om de Heere te zoeken in de stille afzondering. Heb je ook zo'n veld, kinderen? Heb je ook zo'n veldje? Heb je ook zo'n droge sloot? Heb je ook zo'n hoekje in de schuur? Hè, om de Heere eens te bidden. Of je ziel gered mag worden. Als er waarlijk gebeden wordt, gemeente, in de stille afzondering, dan spreekt de geleerdste professor als een kind met zijn God. En als we ons in die ware geestelijke kindergestalte bevinden, dan wordt er in één zucht meer uitgezucht dan in 1000 woorden gezegd kan worden. Niet in de veelheid der woorden wordt het een waar gebed. Nee. Het gaat om waarheid in het binnenste, hè. Het gaat om waar, dan kan er in één zucht meer uitgesproken worden dan iemand in 1000 woorden kan zeggen. En we hebben het grote voorbeeld van die grote voorbidder die dikwijls in de eenzaamheid tot zijn vader bad. Hè? Hoewel die zijn vader niets te verbergen had, hè, wat wij niet mogen weten, hè, want Christus bad. Hij had geen enkele zonde te verbergen en die hoefde die ook niet te belijden. En toch zocht hij gedurig het aangezicht des vaders in de eenzaamheid, in de afzondering, om de wil des vaders te kennen. He, want dat is ook het bidden. U wil geschieden, dan moeten we bidden of we de wil van God mogen verstaan. Als dat de kern niet is van je gebed, dan is het allemaal op je eigen aanbidden. Dan is het allemaal zonder geloof. Het geloof wil eerst de wil van God kennen. Hoe zou je anders kunnen bidden? Waarvoor zou je anders kunnen bidden? Als je niet weet of het de wil van God betreft. Christus zocht het aangezicht des vaders om zijn wil te kennen. Hè? En ook om voorbidding te doen als biddende hoge priester voor zijn volk. Jazeker. En als Christus gedurig de eenzaamheid zocht om zijn hoge priesterlijke voorbeden te doen, zou een aardse sterveling dan buiten het afgezonderde gebed kunnen leven? Mooi nooit denken. Nog een keer, het gebed is de ademtocht der ziel. En het is ook het voornaamste stuk der dankbaarheid. Voornaamste stuk der dankbaarheid. Geldt voor Gods kinderen. Gods ware kinderen kunnen niet zonder gebed, niet zonder. He, die kunnen daar niet zonder gebed kunnen ze niet leven. Want door op het gebed verhoort de Heere, spreekt de Heere. He, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En daar leven Gods kinderen. Ze leven niet van het gebed. Maar ze leven van hetgeen de Heere antwoordt door zijn woord en geest op het gebed. En dan gaat het om waarheid in het binnenste. Het gaat niet om de veelheid der woorden, maar om waarheid in het binnenste. Het Koninkrijk Gods is niet gelegen in de veelheid der woorden, maar in kracht. En zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En als die zwakheid eens meer gekend zou worden, geliefde, en de kracht in Christus, van Christus in die zwakheid, dan zou er meer openbaar getuigenis wezen. En dan zou er nog eens kracht vanuit kunnen gaan. Dan zou er nog eens wat van uit kunnen gaan. Als ook Gods volk zich meer die zwakheid des vlezes moet inleven. Want Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En mens wil altijd maar krachtig zijn. Maar dat is nou net je zwakte. Dat is nou net je zwakte. Opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Kijk, daar gaat het over. Daar gaat het over. Met mijn God spring ik over een muur. En dringend door een bende.
Niet in mijn eigen kracht. Eigen krachten te verachten, dat wordt op Jezus school geleerd. Het huidige christendom is lauw, neutraal. En dat zoekt men zelfs te zijn, hè, neutraal. En dan denken ze dat ze niks te verliezen hebben. Maar niemand is neutraal. En als je daarvoor door wilt gaan, dan sta je aan de verkeerde kant. Dan sta je aan je eigen kant. Hè. Je staat of aan je eigen kant of aan Gods kant. Meer kanten zijn er niet. Meer kanten zijn er niet. En als je mag bidden in geest en waarheid, dan geloof ik dat je gezicht een beetje glanst. Geloof ik, het gelaat van Mozes glansde toen hij van de berg kwam, omdat hij in gemeenschap met God verkeerd had. Dan zijn je te zien of je in gemeenschap met de Here verkeert. En dan zou er meer glans van de kerk uitgaan als dat meer beoefend zou worden, als er meer gemeenschapsoefeningen zouden zijn met de Allerhoogste. Als ook de maatschappelijke zaken meer aan God bekend gemaakt zouden worden, hè, dan hoef je er geen juristen, groep juristen bij te halen zoals de SGP wel doet. Dat is een bewijs dat ze zonder geloof zijn, dat ze zonder gebed zijn. Anders heb je die niet nodig, want dan drijf je ze net als Peter eens allemaal uit die kamer, eruit. Want ik ga tot mijn God bidden. Daar heb je niemand bij nodig. Daar heb je geen politiek voor nodig. Daar heb je niemand voor nodig. Als je de Here zoekt, doe je dat in de afzondering. En als je daaruit kracht hebt verkregen, hè, doordat de Heere zijn geest mededeelt, hè, dan heb je ook niemand nodig. Dan heb je niemand nodig om je bij te staan. Dan heb je alleen God nodig om je bij te staan. Hè? Paulus zegt, de Heer, ze hebben me alle verlaten. Al die broeders en die zusters in Christus, ja, ze hebben me alle verlaten, zegt hij. Hij zegt, maar de Heere heeft me bijgestaan. Kijk, daar gaat het over. Hè? Daar gaat het over. Als je door iedereen verlaten bent en dat elk kind van God onder het kruis hebt daar enige kennis aan. En de bruid van Christus, hè, die hebt daar kennis aan. Omdat Christus altijd gemeenschap met zijn afzonderlijke bruid zoekt te onderhouden. De discipelen waren wel eens een keer bij elkaar vergaderd, maar de Heere zoekt. Het is een persoonlijke zaak. Hè? Dat betekent niet dat het gemeenschappelijke gebed overbodig is, geen zins. Hè? Want de Heere die openbaarde zich ook hè, als de discipelen vergaderd waren. In het geval van Paulus, hij is ook voor mij als van een ontijdig geborene gezien. Hè? Aan Paulus, ja. Maar de bruid van Christus ligt dikwijls op het bed van zorgeloosheid. En dan heeft zij geen zin om haar rok aan te trekken. En dan gaat de bruidegom haar deur voorbij. Hoewel hij de nardesreuk van zijn persoon achterlaat om de bruid op te wekken. Wat moet Christus er toch allemaal voor doen om zijn bruid in het gebed te krijgen? Laat me uw stem eens horen. Want uw stem is... De Heer wil graag de stem van zijn tortelduif horen. De Heer wil graag de stem van zijn bruid horen. Kijk, bidden moet niet zoiets zijn van een vorm of een lege huls. Dat moet inhoud hebben. En dan is het nodig om van de Heer te vragen, Heer, leer me bidden. Dat is een Gods volk bidt vaak met een gebed om een gebed. Of weet je niet wat ik over praat. Als de discipelen van Christus nou zeggen, Heer, leer ons bidden, weten wij dan wel te bidden? Gods volk komt als een biddeloze openbare, zal hij vertellen. Naar de inleving des harten. Naar de inleving des harten. Ja. Of kun je gebeden nogal ophoesten, net als die fariseeën voor in de tempel, die bij dat altaar met zijn hoofd ten hemel gericht stond. Hè? Die kon het allemaal precies vertellen. Hij zegt, Heer, u mag wel dankbaar zijn dat er nog mensen zijn, dat er nog bidders zijn zoals ik ben. En ik dank u dat ik niet ben gelijk die tollenaar. Is dat je leven? Kun je het allemaal nog wel zelf invullen? Kun je godsdienst nog wel zelf invullen? Hè? Ben je niet meer om zere wil verlegen? Kun je allemaal je pad nog zelf gaan? Ik zei pas nog tegen een man, die ging naar een Remonstrantse kerk. Ik zeg, man, ik zeg, daar hoor je niet hoor. Ik zeg, want daar zal je ook met hun plagen geslagen worden. Ja, hij zegt, daar moet ik over nadenken. Ik zeg, oh. Ik zeg, je wil God om de tuin leiden met je nadenken. Ik zeg, want als er een bord staat van 50 kilometer aan het begin van een dorp. Ik zeg, moet je dan God ook nog bidden of dat je 60 of 70 mag rijden. Dat doe je eigenlijk. Er zijn een hoop mensen die moeten overal over nadenken. Wat in Gods woord klaar en duidelijk is. En dat weten ze ook. Maar dat doen ze om God uit hun leven te houden. Ja, ik moet er nog over nadenken, zeggen ze. Nou, je kun je God niet uit je leven houden, want God beheerst het leven van ieder mens. Er kan geen mens zich roeren nog bewegen zonder de wil. Dat geldt dan voor Gods kinderen. Er zal geen haar van uw hoofd vallen. Het gaat slechts over een haar. Zonder de wil des hemelse vaders zal er geen haar van uw hoofd vallen. De Heere die beheerst heel de wereld. Alle krachten en machten zijn hem onderworpen. En voor het oog lijkt het wel eens of dat alles uit de hand loopt. Hè? Maar dat is vanwege de zonde. Hè? Dan laat de Heere dat gaan. Hè? Om een volk te straffen. Hè? Ja, om een volk te straffen. Om een persoon te kastijden. Of door de dood weg te nemen. Waarom gaat het allemaal in het Westen verkeerd? Hè? Financieel, economisch. Ik kan er ook niet voor bidden hoor. Of het economisch beter mag gaan. Nee, daar kan ik geen bidden voor houden. Daar kan ik geen bidden voor houden. Want dat boek heb ik onderhand uit. Bidden voor gewassen arbeid. Moet dat dan niet? Nou, moet je zelf weten. Dat moet wel. Maar ik zal u wel vertellen, gemeente, met al die biddagen, ik vrees dat het meer is om God uit je leven te houden. Hè? En dat je leven maar in welste zou kunnen doorbrengen. Hè? God een beetje als noodgod gebruiken, als het verkeerd gaat. Maar daar is de Heere met eerbied gesproken niet van gediend. Daar is de Heere niet van gediend. Nee, zoek eerst het Koninkrijk Gods. Een biddag om nationale bekering, om persoonlijke bekering. Dat moet het zijn. Daar moet je de Heere voor zoeken. In afzondering, in stille afzondering. Aanhoudend zoeken. Dan bid je niet alleen voor jezelf, dan bid je ook voor je buren. Of voor je naasten. Niet met een vormengebed. Hè? Zo, dat heb ik nou ook weer eens gedaan. Nee. Maar dan ga je ook bidden. Ik vergeet nooit, toen ik eens in een boekje las van de Russische christenen in de tijd van het communisme. En als er dan een circus in het dorp was, dan baden ze, als ze dat wisten dat dat er kwam, dan baden ze net zo lang de Heere of het verhinderd was. Dan gingen ze soms 4 dagen in gebed. Dan baden ze de Heere net zo lang. Ja, je zegt, ja, die baptisten, die ongezegd. Ja, nou ja, goed. Maar, vat je dat? Die zochten de Heere geduriglijk, aanhoudend in het verborgen. Hè? En wat hebben de kerkmensen, wat heeft Gods volk, hè, toch alles zijn beloop gelaten. Hè? Allemaal achter kerkmuren wegkruipen. De kerk ooit is in Stolk en toen zegt die dominee, ja dat was Stolkse kermis. Hij zegt, nou mooi, maar met een grote boog om die kermis heen lopen. Ik zeg, nee, ik moet er dwars doorheen. Ik moet er dwars doorheen. Of ik nog eens een woordje van de Heere kan spreken. En vroeger brak dominee Smijtengeld, of welke dominee was het? Hij zegt, als die kermis op zondag doorgaat, dan zal God van de bliksem, met de bliksem donderen, dan zullen de doden vallen. En het gebeurde. 2 mensen werden door de bliksem getroffen. Waar is het geloof van die hele dominee schaar van tegenwoordig? Er gebeurt niks meer. Er is geen geloof meer, mensen. Dan kan je ook geen bidden houden. Want zonder geloof is het onmogelijk om Goden te behagen. Want die tot hem komt, moet geloven dat hij is, een beloner is. Naar degenen die hem zoeken. Heb je dan ook wel eens gebeden? Hè, of de overheid? Hè, want kijk, bij bidden hoort getuigen. En bij getuigen hoort bidden. Hè. Dat deden de apostelen. Die zonderden zich af in het gebed. En die gingen op een ander moment publiek preken. Dat hoort, allemaal, dat hoort altijd bij elkaar. Dat, als je kijkt van bidders die nooit wat zeggen, dat geloof ik niet in. Dat geloof ik niet in. Dat zijn, hè, dat zijn van die, net als die bakker. Hè? Die denkt, die liet eerst die schenker uitpraten. Hij denkt, hé, dat valt mee, dan kan ik het mijne ook wel vertellen. Kijk, dat zijn van die subtiele bidders. Daar geloof ik niet in. Bij bidden hoort altijd een openbaar getuigenis. Nou spreek ik in het kader hè, van de stem van de kerken, van de stem van Gods kerk richting de overheid en richting land en volk. Dat is weg in onze dagen en daarom gaat het allemaal bergafwaarts. Daarom gaat het allemaal bergafwaarts. De kerken hebben zich teruggetrokken in bolwerken, in sectarische bolwerken en er wordt geen stem meer gehoord op de straten. Daarom gaat het alles zo down. Daarom sluit de Heer dat allemaal toe. Vanwege die democratische kerkvorm die zo sectarisch is als ik weet niet wat. Onbekeerde ouderlingen. Daarom sluit de Heer het allemaal toe. Daarom vertrekt hij uit onze plaatsen. En gaat naar andere volken en andere landen. Want wij hebben hier een reformatie gehad. Wij hebben de reformatie gehad. Maar we hebben de reformatie geworpen voor de mollen en de vledermuizen. We hebben alles mooi geïllustreerd met reformatorisch. En de grootste ongerechtigheid, je kunt het in dat reformatorisch dagblad lezen. Er wordt de paus verheerlijkt. Maar wie de paus zegent, die vloekt Christus. Dat moet je dan wel even zeggen. Die laat Christus met Belial samenstemmen. Je hebt dat stuk kunnen lezen van de hoofdredacteur van het RD. Hij zegent de paus. Nou, dat is voor mij. Dan ben je een antichrist. Dan ben je niet de antichrist, maar dan ben je een antichrist. Als je de antichrist kan zegenen, dan ben je een antichrist. En dat doet plezier. Hè, die zet zelfs de paus. Hè, die acht hem lidmaat te zijn van het lichaam van Christus. Ik zou op dit moment geen grotere godslastering kunnen bedenken als dat. De paus. De opeenvolging van pausen is de belichaming van de antichrist. Zoals in 2 Thessalonicense 2 staat opgetekend. In Openbaring kunt u er veel over lezen. Dat is de mens der zonde. En als je de mens der zonde gaat zegenen, dan vloek je God. Ja? Het is het een of het andere. Het is het een of het andere. En die belijders, ja, die... De paus veel ootmoed. Notabene de hoofdredacteur van het RD die wenste de nieuwe paus veel ootmoed toe. Dat is een geloofskenmerk. Dat is een vrucht uit Christus. Wat in der eeuwigheid onmogelijk is. Dat die paus ooit één druppel ootmoed zal ontvangen. Want die bedrijven allemaal de zonde tegen de Heilige Geest. Kunnen nooit bekeerd worden. Dat leert Gods woord hoor. Dat zijn niet mijn verzinsels. De paus die pretendeert de plaatsvervanger te zijn van Christus op aarde. Dat is de Heilige Geest. Dus die neemt de plaats in van de Heilige Geest. En bedrijf je de zonde tegen de Heilige Geest. En die wordt in de reformatorische kringen wordt de paus verheerlijkt. Er worden hele live blocks in het RD besteed. Aan het aftreden van die oude schurk. En aan het aantreden van die nieuwe schurk. Er worden ook weer allerlei... mensverheerlijkende stukken aangeweid in allerlei kranten, met name in het RD. En het is een ene grote pedofiele schurkenbeweging, heel dat Rome. Maar nog veel erger, het is de antichrist. Het is de grote tegenpool van Christus. Ja. Daarom gaan de kerken down, omdat ze niet meer antipapistisch zijn. Het antipapisme in onze dagen is bijna niet meer te vinden. Bijna niet meer te vinden. Nee, sommige dominees, zoals Van der Belt, die prefereert nog een eenheid met Rome. Nou, ik denk dat dat gebeurt, want daar is in de PKN sprake van. Die heeft Rome al lang de hand gegeven. Met de Declaration of the Doctrine of Justification between the Lutheran World Federation en de Roomse Kerk, daar participeert ook de valse PKN in. En u hebt het kunnen lezen dat dokter Plazier met zijn eigen woorden bewijst dat de PKN een valse kerk is. Dus al die PKN-predikanten die maken deel uit van een valse kerk. Bewust! Dat is geen misschientje meer. En als ze daar niet uitgaan, als ze de woorden Gods achterloos verwerpen, dan zullen ze delen in hun plagen. In die plagen waarmee God die kerken zal kastijden en zelfs verwoesten. Dan delen in hun verwoesting. Rome zal verwoest worden, die zal vernietigd worden. En wie bidt daarom? Nou is een vraag. Wie bidt er om de verwoesting van Rome? Want dan bid je overeenkomstig de wil van God. Dan bid je overeenkomstig de wil van God. En daar zijn we mee begonnen. U willen geschieden. Nou, dan moet je ook bidden om de verwoesting van Rome. Want Rome zal verwoest worden. Dat is de hoer op 7 heuvelen. Daar is Rome opgebouwd. Lees het maar in Openbaring 13 tot en met 17. Kun je het allemaal lezen. Lees de kanttekenaren erbij. En dan leer je misschien nog bidden overeenkomstig de wil van God. En ook als je eigenaar, een bidden houden en terwijl je de godsdienst vervalst, dat is vloeken hoor. Dan kan je net zo goed een dag gaan vloeken, dan doe je precies hetzelfde. De godsdienst vervalsen is de ergste zonde die je kan bedrijven. Dat is de ergste zonde die je kan bedrijven, want dan sluit je je buiten de zaligheid. Die niet blijft in de leer van Christus. Dat doet Rome niet. Dat doet de PKN niet. Dat doen de afgescheiden kerken niet. Dat doet ook de HAK niet. Ik zal niet zeggen dat er nergens de waarheid mee gepreekt wordt. Dat zal ik niet zeggen. Maar die niet blijft in de leer van Christus. Die heeft God niet. Dat leert dat heilig woord van God. En als je die leer vervalst. En je bent daarop aangesproken. Hè, je zit in de kerk waar die leer vervalst is. En je maakt je eigen niet vrij, dan conformeer je eigen met die zonde van die kerk. Dan conformeer je eigen met een valse kerk. En dan is dat bloed van die kerk op jouw hoofd. Ja, zo, dat luistert zeer nauw. Dat luistert zeer nauw. Maakt niet uit waar je komt, als je eigen maar vrij maakt. Dan moet je niet naar de Romeinse kerk hoor, want dan kon het wel eens gebeuren dat je een verworpene bent. Als je protestants bent, als je bent opgevoed in de ware leer, in het ware geloof, en je keer je eigen naar zo'n valse kerk, dat kon wel eens een bewijs zijn van je verworpenheid. Want dat zie je aan de zonen van Eli, die waren wel bij de ware leer opgevoed, en ze gaan de bediening der verzoening vervalsen. Nou, God heeft ze met de dood geslagen. Maar God is een wreker van dit alles. Als de leer vervalst wordt, de bediening van der verzoening vervalst wordt, het zij op een grove wijze, het zij op een Arminiaanse wijze, het zij op een Pelagiaanse wijze, noem maar op al die manieren en wijzen van vervalsing, de wet met evangelie vermengen, onbewuste wedergeboorte, daar moet je om bidden of de Heer die kerken wil afbreken. Want die worden nooit bekeerd. Bid niet meer voor dat volk, want ik zal u niet horen. Al stonden Mozes en Elia voor mijn aangezicht. De Heer gunt de afscheiding geen reformatie, omdat ze die verlaten hebben met opgeheven hand. De Heer zal al die kerken tot stof vermalen, opdat Juda's steden herbouwd zullen worden uit het stof. Daar moet je de Heer om bidden. Of dat die Juda's steden wil herbouwen uit het stof, niet uit de kerkelijke brokstukken, die moeten eerst tot puin vermaald worden. Mensen, 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 doe toch je oogkleppen eens af. En blijf bij het woord van God. Druk dat woord van God aan je hart. Al biddend aan je hart. Zoek de Heer. Zoek zijn aangezicht met dat woord van God. Door het woord, door die lieve geest. En vraag of de Heer zijn wil aan je bekend maakt. Door woord en geest. Nou, dan ontdek je in dat woord. Dat de wil van, dit is de wil van God. Dat gij gelooft in de Zoon Gods. Deze is mijn geliefde Zoon. In de welke ik me welbehagen heb, hoort hem. Niet de paus, hoort hem, Christus. En dan ga je al die tegenstemmen, hè, die ga je van je afschudden. Want een vreemde, als je nou werkelijk van Gods geest bearbeid bent, dan zal je een vreemde, dan zal je, dat betekent een valse leer, die zal je geenszins volgen. Geenszins. Daar zal je afstand van nemen. Dat zal je van je afwerpen. Heen en uit, heen en uit. En dan ga je de Heer schuld beleiden als je eigen daarmee involved hebt. Als je daarmee participeert, dan wordt dat een hemelhoge schuld en dat moet vergeven worden. Toen ik las bij Ledeboer, sprong mijn hart op van vreugde toen hij daar schreef. Toen hij één stapje was meegegaan met de afscheiding. Weet je wat Ledeboer zegt? Die man die is in de schuld gekomen. Hij zegt, ik hoop dat God me deze misdaad vergeeft. Dat is een misdaad. Omdat de leer der afscheiding niet de leer van Christus is.
Nee.
Of wil je je hele leven betoverd? U zegt, zijn daar geen kinderen Gods? Dat zeg ik niet. Ik heb het niet tegen de over. Ik heb het niet tegen de afgescheidenen. Als je daarin geboren bent in die afscheiding. Maar dan moet je toch tot ontdekking komen dat daar de rechte leer niet is. Dan moet je onverwijld tot ontdekking komen. Die hebben niet de leer van Christus.
No.
En dan moet je eruit. Dat is niet anders. Als de godsdienst je niks mag kosten, dan heb je een valse godsdienst. Dus daar kan je het ook aan toetsen. Daar kan je het ook aan toetsen. Als de Heer Jezus zegt, wie mij niet navolgt, wie niet zijn kerk, vrouw, man, kinderen, noem maar op, verlaat om mijnentwil, die kan mijn discipel niet zijn. En als het blijkt dat je in een kerk zit waar een valse leer verkondigd wordt, dan moet je eruit. En als het dat je te veel kost, dan ben je net als die rijke jongeling die bedroefd heen ging omdat hij vele goederen had. Dus nou, dan zeg je, waar moet ik dan heen? Dan moet je. We hebben het over het bidden. Bid aan uw hemelse vader waar je heen moet. Laat God je tempel zijn en Christus je kerk. Is je dat niet genoeg? Is je dat te min? Want het oordeel leg op de kerken. Als dat nou eens je biddag was. Hè, als dat nou eens je last was, bedoel ik. Als dat nou eens je last mocht zijn. Hè, dat er zoveel. Hè, dat de kerken zo ver zijn afgeweken. Dat je er niet meer tot stichting kan zitten. Nou zeg ik niet dat het woord blijft ongebonden. Het woord blijft ongebonden. Maar een gewaarschuwd man telt voor twee. Hè? Ik krijg nogal veel brieven binnen van mensen die vragen hebben over de kerk. Hè, waar de tucht niet wordt gehandhaafd. Wel de tucht op Gods kinderen. Hè, want Gods kinderen worden openlijk vervolgd. En als je daar geen kennis aan hebt, dan ben je zo dood als een pier. Net als die dominee Silfhout, die is zo dood als een pier. Want die man die wordt niet vervolgd. Hij zegt, hier is geen vervolging. Nou, dan ben je zo dood als een pier. Want alle die godzalig leven, die zullen vervolgd worden. Ook in het Westen. Maar buiten de legerplaats, daar wordt het gebed geboren. Hè? Omdat God je eerst gaat uitzuiveren. Omdat hij je eerst dat koninkrijk der hemelen wil schenken. Hè? Want de mens bidt wat af. Hè? Opdat je het in je zonde en wellusten zou voortbrengen. Doorbrengen. Maar als de Heer je eerst, als de Heer plaats gaat maken voor het koninkrijk der hemelen, dan krijg ook je gebedsleven totaal andere gang. En dan ga je bidden overeenkomstig. Dan ga je het eerste wil des Heren zoeken. Dan ga je dat doorzoeken. Dan ga je ook om bidden. Heren, wat is, geef uw wil te kennen. Mag ik om Jezus wil uw wil kennen? Wat wil de Heren? Ja, daar gaat het nou. Gods volk kan dikwijls geen stap verzetten. Als Mozes daar staat voor het volk, met het volk voor de Rode Zee, dan bidt hij tot God. En dan zegt de Heer, wat bidt gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Dan weet hij de wil des Heren. Daar gaat om. Laat ons van hier niet optrekken, tenzij uw aangezicht medegaat. Dan weet je de wil des Heren. Dan vraag je om de wil des Heren. En dat moet in alle facetten van je leven. Ook als je een auto gaat kopen, dan vraag je eerst, Heere, wil u me de auto aanwijzen? Mag je wel een auto kopen? Hè? Ik heb een tijd gehad dat ik alleen maar een fiets had. Nou, dus ook niet verkeerd doen. Vroeger liep Gods volk kilometers naar de kerk. Hè? Nou, als ze nou 10 kilometer moeten rijden met de auto, dan vinden ze het al te ver. Zo verziekt is onze maatschappij. Ja, u zegt, maar daar hebben we haast geen geld voor. Zie je wel dat je God berooft? Zie je wel dat je God van het zijne berooft? Omdat je God berooft, berooft God u van uw geld. Vat je dat? Want als hij God het zijne zou geven, dan zou die vensters in de hemel openen. Maar omdat je het niet gelooft. Die ene man daar in Samaria, die geloofde niet dat God vensters in de hemel kon maken. dat hij dat brood zou laten regenen. Nou, zegt Elisa, gij zult het wel zien, maar gij zult daarvan niet eten. Dus dan krijgt hij gelijk het oordeel op zijn kop. Want God is niet te behagen met ongeloof om mensen. Nee. Gods volk weet wel eens niet hoe ze er vanaf moeten komen. Die houdt soms biddagen achterheen. Hoe ze van dat ongeloof bevrijd kunnen worden. He? Eén blik op het lam. Eén blik op het lam. Van de slangen gebeten zondaren. Hoort het woord des Heren. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Als Gods volk eens in kwam te leven hoe vleeselijk zij is. Ten aanzien van het afgezonderde leven met de Heren. Ten aanzien van het innig gebedsleven. Dan zou zij haar ziel leegwenen vanwege haar geesteloosheid. Tegenover een altijd liefhebbende bruidegom. Ja, daar kwam Peter eens achter in die zaal van Caiaphas. Daar kwam die achter het geheim. Dat een vriend met een hoofdletter te alle tijd lief had. Ook toen hij met vloeken en eedzweren zijn meester stond te verloochenen. Toen las hij in de ogen van Christus. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Kun je niet verstaan. Kun je niet verstaan. Nee. Maar in de afzondering met de Heren, dan wordt er heel wat afgeweend door de ware Sionieten. He, want als zij dagen zonder getal de Heren aan zijn plaats kunnen laten, begint de liefde toch weer te trekken. He, dat is een heel mysterieus iets. Dat is een heel eigenaardig iets. He. De bruid zegt in het Hooglied dat je die liefde niet kan opwekken. He, daar waren die dochters van Jeruzalem wel dikwijls mee bezig om die liefde op te wekken. Dat is allemaal wet. Dat is allemaal wet. Toen zegt die bruid, die was enigszins geoefend in dat leven der genade. Ze zegt, je kunt die liefde niet opwekken. Totdat dezelfde lusten. En dan gaat de Heilige Geest die liefde weer aanwakkeren. He? Dan gaat de Heilige Geest die liefde weer aanwakkeren. Als dat nou eens een tijd onder de as heeft gelegen. He? Dan begint die liefde toch weer te trekken. Het vuur des geestes wordt nooit geheel uitgeblust in het hart van Gods kinderen. Het ware leven kan wel onder de as liggen in het leven van de kerk. Maar de rokende vlaswiek zal die nooit uitblussen. En het is de Heere zelf die de zijne nooit zal begeven, nooit zal verlaten. Maar ik heb maar één weg hoor. En dat is van God af. Maar als de liefde weer begint te lusten, dan begint de ziel weer te zuchten en te smeken. Hij zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw geboden te horen. He, dan, als dan de Heere weer overkomt, dan brengt hij alles mee. Dan vergoedt hij alles met zichzelf. He, dan breekt het hart dat schreiend tot hem gevlucht is. En dan droogt hij de tranen. Hoewel er dan tranen van blijdschap vloeien, want als er... Want des avonds is er geween, maar des morgens is er gejuich. Wat is nou je last, gemeente? Wat is nou de inhoud van je gebed? He? Of bid je alleen als je naar bed gaat, voor je bed even je knieën buigen en 's ochtends als je je brood opeet even een bijbeltje lezen en ook een schietgebedje doen. En op school, hoe doe je dat op school, kinderen? Hoe doe je dat op school? De Heere ziet elke beweging, want je kan geen deur dicht trekken. Of de Heere ziet wat erachter gebeurt. Toen ik daarvan bewust was, toen ik in die eerste liefde liep, kon mijn oog niet naar de zonde kijken. En ik liep midden in de havens van Rotterdam. Dat is één concentratie van één klomp zonde. Maar kon mijn oog niet naar de zonde wenden. Nee. En ik ga een nabij leven. Maar als de kerk die eerste liefde verlaat, dan kan ze nog wel voor de waarheid strijden. Maar het moet altijd geschieden onder de banieren van koning Jezus. Onder de banier, dat is zijn waarheid. Hè? Want de liefde heeft de waarheid lief. Hè? Anders kan je ook niet, anders worden je gebeden verhinderd. Als ze die eerste liefde verlaten, worden de gebeden verhinderd. Daar heeft de kerk veel last van. Dat er gebeden niet verder komen als het plafond, dan lijkt de hemel wel van koper. Ja. Dat is ook een beproeving. Maar het is meestal je eigen schuld, meestal je eigen schuld. Ja. Nou had Petrus die deur, de hemel had hij als het ware dicht gevloekt. Ja, het is toch wat, die Petrus. Die had de hemel dicht gevloekt. Maar nou was Christus in zijn helle bestaan afgedaald. daar stond hij in zijn plaats, in die zaal van Caiaphas. Daar stond hij borgtochtelijk voor. Daar stond hij in de plaats van Petrus. Daar stond hij in de plaats van zijn vloekende bruid. Ja, ik durf dan bruid te spreken. Daar stond Christus met ogen van eeuwige liefde. Hè? Zijn ogen die zochten Petrus op. Ja, dan moet je de Heer Jezus voor zijn. En wij hadden ons hoofd al 10 keer afgewend van zo'n vloekende Petrus. Van zo'n eetzwerende Petrus, valse eetzwerende Petrus. Ken de mens niet. Nou Petrus, ik ken u wel en ik ken u in de eeuwigheid. Ik zal u nooit begeven en nooit verlaten. Ja, daar moet de Heer Jezus voor zijn, met eerbied gesproken. En toen brak het hart van Petrus in 1000 stukken. Toen ging hij naar buiten om bitterlijk te weten. Dat is ook bidden hoor. Dat is ook bidden. Toen heb hij het voor de Heer uitgeweend. Uitgeweend. Heb je het wel eens voor de Heer uitgeweend, mijn lieve kinderen? Of kun je altijd je stand nog ophouden? Kun je altijd nog maar de zaken zo invullen en de Heer bekendmaken met goed gevormde gebeden? Netjes de woorden achter elkaar zeggen. Nou, zo is het bij de Gods kinderen meestal niet. Dat is meestal maar een piepen van een zwaluw, het keren van een duif. En de Heer weet precies wat ermee bedoeld wordt, want hij kent het piepen van de vogels. Hij weet wat ze bedoelen. Hè? Als die nou het piepen van de vogels, hè? Als die nou het leven van de musje kent, hè? Gij gaat de mussen toch zoveel te boven. Hè? Wat zijt gij bezorgd? Hè? Gij kunt met door bezorgd te zijn geen el aan uw leven toedoen. Kunnen we niet, mijn gemeente, kunnen we niet. En als je nou eens mag leven in dat welbehagen Gods, dan gaat het altijd goed. Ja, dat kan ik makkelijk zeggen. Maar dat zeg ik niet makkelijk. Nee, als het geloof werkzaam is, dan mag ik de Heere, dan mag ik het in de handen des Heeren laten. Al leef je ook in 1000 noden en 1000 doden. En dan kan de kerk het wel eens, dan heb ze het wel eens zo makkelijk. Want het is niet altijd donker en duisternis in het leven van Gods kinderen. Nee. 'S avonds is er geween, maar 's morgens is er gejuicht. De kerk kent ook haar zangtijden. Hè? Want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over. Hij is overgegaan. En als dat overgegaan is, dan worden de bloemen weer gezien in het land. Dan genaakt de zangtijd. Dan wordt de stem van de tortelduif weer gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort. En de wijnstok zijn jonge druifjes. Maar wees dan vooral op je hoede, bruid van Christus, want dan gaan de vossen rond om de, want wij hebben jonge druifjes. Dan gaan de vossen rond om die af te trekken, om die van de Heere af te trekken, om die te verleiden met allemaal schoonschijnende reformatorische redenen. Wees erop bedacht, wees ervoor beducht. Hè? Maar als die zonne der gerechtigheid weer door dat wolkendek heen breekt, dan wordt de bruid weer opgewekt. Dan krijgt ze weer juichenstof. Als de Heere van vrede, nieuwelings van vrede in de ziel spreekt. Sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. Want dat, de Heere spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. De Heere gaat zich ook openbaren, nieuwelings openbaren aan die kerk. In de duisternis zal God dan geen acht slaan op die uitverkorenen die dag en nacht tot hem bidden. Hij zal een haastiglijk recht doen. En dan breekt hij door die dat wolkendek van die duisternis heen. En dan mag die bruid de afzondering weer verlaten. De kloven der steenrotsen uittreden. Want dan heeft de bruid wat te vertellen. Als je nooit wat te vertellen hebt, ben je niet de bruid van Christus. Dan ben je niet. Als je nooit bij God wat vandaan te vertellen. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Als je dat niet kent, dan moet je eigenlijk maar geen christen noemen. Want als die bruid uit die kloven der steenrotsen geroepen is door de bruidegom. En dan gaat hij haar zalig spreken. Dan gaat hij zeggen hoe schoon zij is in Christus. En dan gaat hij op haar kleed wijzen. Op die mantel der gerechtigheid van Christus. Dan wijst hij ze niet op de zonde. Want die heeft hij weggedaan in een zee van eeuwige vergetelheid weggedragen. Maar dan krijgt die bruid die stond en die lag te piepen in die kloven der steenrotsen. Die krijgt dan verhoring op haar gebed. Uiteindelijk verhoring. En dat gebeurt altijd als ze het niet meer verwachten. Als ze het niet meer verwachten. Als je het nog verwacht, dan gebeurt het niet. dan gebeurt het. De Heer wacht om genadig te zijn. Wanneer? Als hij het niet meer verwacht. Als hij zelfs je gebeden tot zonde worden. Dan komt hij. Dan komt hij. En dan gaat hij zijn handpalmen weer aan die bruid tonen. Dan ligt ze weer nieuwelings voor zijn rekening. He, dan heeft de bruid haar aangezicht gewassen. Dan komt ze breed lachend uit haar schuilplaats tevoorschijn. Ja. De geveinzen die lopen altijd met een droevig gezicht. Hè? Tenminste. Die mismaken hun aangezicht. Hè? Of ze lopen altijd met hun gezicht ten hemel. Net als die farizeeën. Maar ze kunnen ook valse ootmoed in een vals ootmoedige gestalte. En dan lopen ze altijd 3 kilometer naar beneden te turen. Opdat ze van de mensen mogen gezien worden als ze vasten. Hè? Maar Christus zegt. Zij zullen hun loon weg hebben. Want als gij vast zalf uw hoofd. Dat is net zo als je. Als hij de Heer aangezicht wenend gezocht hebt. Als hij dan naar buiten treedt. Als hij dan die deur weer open doet. Was je aangezicht. Hè, was je aangezicht. Opdat het van de mensen niet gezien worden. Maar als gij vast, als gij bidt. Hè, uw Vader die in het verborgen is. Die in het verborgene ziet. Die zal het in het openbaar vergelden. Dus vasten en bidden. Bidden en vasten. Dat gaat gelijk op. Niet om van de mensen gezien te worden, het is geen werk, nee, Gods volk kijkt ook wel eens droevig. Ja, maar dat is geen gemaakte droefheid als het recht ligt, maar een geestelijke zielsdroefheid, hè, zoals de emmersgangers. Die liepen daar echter niet mee te koop, hè, toen zij droevig keken, want ze hadden een droevig hart. En de Heer Jezus die merkte dat op en die behandelde hen niet als geveinsden, nee, hij vroeg naar de reden van hun droefheid. Hè, wat ziet gij droevig? En Christus vraagt altijd naar de gesteldheid van zijn volk. Hè? Want hij wil dat zij hun redenen aan hem bekendmaken. Hè? Al hun benauwdheden aan hem vertellen. Want in al hun benauwdheden is hij benauwd geweest. Hè? Dat behoort alles aan de Heere bekendgemaakt te worden. In het afgezonderde gebed. En ten tweede is er ook een aanhoudend gebed. Hè? Dat mocht de Canaanese vrouw beoefenen. Zij bad aanhoudend. Zij liet zich niet afwijzen, zij riep Christus achterna, want dat mens had een last te dragen die ondraaglijk voor haar geworden was. Zij liep met de last van haar dochter en die moest zij aan Christus kwijt, want de last van haar dochter was haar last geworden. Als Jacob de knie al gekomen is, dan houdt hij aan in het gebed. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daar heb je dan dat aanhoudende geloofsgebed. Dat was een gebed door het geloof. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En zo'n Peniel mocht de Canaanese vrouw beoefenen. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner, want mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Dat was ook zo'n Peniel. Dat was ook zo'n aanhoudend gebed. Ik laat u niet gaan, heren, tenzij gij mij zegent. Tenzij gij mijn dochter bevrijdt van de duivel. Kijk, als alles voor de wind gaat, dan verslapt dikwijls het gebed. Hè? En dat is de reden dat de Heere zijn volk dikwijls grote noden en zware beproevingen zendt om zijn bruid aan het bidden te krijgen. Dan kan het gebeuren dat de Heere je in je kinderen slaat. Kan. Heb je ook van die kinderen die door de duivel bezeten zijn? Dan moet je niet van die grote ogen opzetten, want van nature zijn we allemaal van de duivel bezeten. Niet zozeer in letterlijke zin, maar wel in geestelijke zin. We zijn de duivel toegevallen en we doen elke seconde van het duren van de dag zijn zin. Ben je er al aan ontdekt? Is dat u al eens een last geworden? Is dat de last van uw kinderen? Is de last van uw kinderen uw eigen last geworden? Net als die Canaanese vrouw. Dan kan je een biddag houden. Een aanhoudende biddag houden. Een aaneengeschakelde biddag. Kan wel een week duren. Kan wel een maand duren. Zo'n biddag kan wel een maand duren. Kan wel een jaar duren. Om de lasten van je kinderen te dragen is eerst nodig dat we van onze eigen zonde last bevrijd worden. Anders is er ook geen sprake van een aanhoudend gebed. En zeker niet voor de naaste, want dan zijn we niet met de ware naaste liefde bezet. En ook niet met het ware gebed. Hè? Alleen maar met eigenliefde. Oh, mens is toch zo'n eigenlievend persoon. Een mens zit toch zo zelf, vol zelfmedelijden, vol zelfliefde. Altijd maar eigen ik. Hè? Ik en de rest kan stikken, ja. Nou, aanhoudende bidders, dan moet u goed verstaan, gemeente, als je een aanhoudende bidder bent, of mag zijn, zou je jezelf dat etiket zou je jezelf niet opplakken, maar dan ben je niet in tel bij de kerk, hè? En dikwijls ook niet bij Gods volk, want als die Canaanese vrouw blijft aanhouden in haar gebed, dan worden de discipelen aan haar geërgerd. Ja, dat de discipelen van Christus. Weet je wat ze zeggen? Laat haar van u, want zij roept ons na. Zijn dat de discipelen van Christus? Zijn dat de rechte zendelingen? Ja, dat waren ze. Dat zijn ze. Hè? Maar zelfs de discipelen van Christus, die konden zich zo neutraal opstellen als de refo's in onze dagen. Omdat zij zich het evangelie van Christus schaamden. Dat mens riep hen na, maar dat viel bij de discipelen in het vrome vlees. Want zij wilden in dat heidenland onopgemerkt blijven. Dat is het, hè? Dat is het, dat is het. Gods volk wil zo dikwijls onopgemerkt blijven. Nou, dan stuurde de Heere Jezus, die stuurde zo'n dienstmaagd op Petrus af. Want Petrus wilde ook onopgemerkt blijven in die zaal van Caiaphas. En dan maakt God hem openbaar. Dan maakt God hem openbaar. En dan stuurt hij zo'n dienstmaagd, hè? Dan stuurt hij zo'n dienstmaagd tot een paar keer toe. En dan komt Petrus openbaar. Dan kon hij zelf niet meer verhinderen. Hè? En dan probeerde hij met liegen en eedzweren. Probeerde hij dat te bedekken, te verbergen. Petrus wilde neutraal blijven. Ja. Nou, als dat je intentie. Dat was niet Petrus intentie. Nee. Hij viel in die zonde. Hij had nooit gedacht dat hij daar openbaar zou komen. En daarom, dat was een in de zonde vallen. Maar als dat je intentie is, als dat je leven is om je eigen zo neutraal mogelijk overal op te stellen, als een geestelijke, kerkelijke chameleon, dan kan je biddag houden totdat je een ons weegt, maar dan zal het je niks baten. Dan zegt de Heer, doe dat getier maar van mijn aangezicht weg, want ik mag dat spel uw luiten niet horen, zegt hij. Want het is allemaal vroom vlees. Dat is niet het ware gebed. Hè? Dat is niet de ware godsdienst. Als je eigen altijd maar op wil stellen als een chameleon. En nooit eens goed van de Heere spreken. Nooit eens waarschuwen tegen de zonde. Hè? Nooit eens scherp zijn met de scherpte van het woord. Hè? Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dat wil een mens graag zijn. Hè? Die wil iedereen in zijn waarde laten. En dat is de theologie van de duivel. Dat is de theologie van de paus. Je kan niet een mens, niet je naaste in zijn waarde laten. Terwijl die je naaste ter helle reist. Dan ben je een moordenaar. Nou, dat hoef je niet te worden, want dat zijn we van nature. Zulke moordenaars zijn. Dat we onze naaste ongewaarschuwd verloren laten gaan. Zulke liefhebbende mensen zijn. Nou mensen, je bent niet anders als een Christusmoordenaar en als een menskiller. Meer is een mens niet. Want als die op zijn vrome tenen getrapt wordt, dan barst er een ander uit. Dan barst er een ander uit. Zei zijn dominee van de man, hij zegt, ik heb nog nooit zo'n ootmoedig mens gekend als die man. Ik zeg, mooi, maar als met een voorhamer een klap voor zijn kop geven. Ik zeg, kijk of dat hij nog zo ootmoedig is. Bij wijze van spreken niet letterlijk. Dat dynamiet, preken, daar moet dynamiet in zitten. Want we moeten aan onze vijandschap gedood worden. Als je niet aan je vijandschap bent gedood, al ken je dat niet. Al ben je niet die oude mens gestorven, dan leer je nooit bidden. Want het ware gebed, dat wordt in de diepte geboren, in de diepte van je verlorenheid. Hè? En een ware bidder, die wacht God ook om antwoord. Hè? Daar heb je nou dat aanhoudend bidden, dat is gericht, dat is niet op dat bidden gericht. Van nou, ik heb weer eens gebeden. Nee, dat is op antwoord, ziet uit naar een antwoord. Een antwoord uit de mond Gods, door woord en geest. Dan zoek je van de Heere een antwoord te krijgen. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Maar toen dat openbaar kwam in het leven van die Canaanese vrouw, Toen wilden de discipelen haar wel een trap geven dat ze onder in de berm rolde. Hè? Als ze bewustloos in de berm zou vallen, dan waren ze van dat mens af. Van dat schreeuwende mens waren ze dan af. En dat heeft die man op de weg naar Jericho ook moeten ondervinden. Hè? En die roversgemeente die man half dood sloegen, dat kunnen ook Gods kinderen zijn. Want in het laatste der dagen zal de ene broeder de andere broeder overleveren. Hè? Dan zal de liefde van velen verkouden. Nou, in die tijd leven we letterlijk. Letterlijk. En het wordt met de dag erger. De liefdeloze afstandelijkheid tussen Gods kinderen onderling is een stank in de Heer in de zere neusgaten. Dat is een oordeel waarvan de wereld schande spreekt. Maar toch blijft het staan. Bid zonder ophouden en houd aan in het gebed. Huh? Ja. Want daar is de duivel bang voor. Als een ziel in het gebed, in een afzonderlijk gebed, in een afgezonderd gebed en in een aanhoudend bid tot de Heere, want dat wordt door Gods geest gewerkt, die in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat kan de ziel niet tegenhouden, dat kan de duivel niet tegenhouden. Als die Heilige Geest je ons voor gaat bidden, dan hebben we het maar na te stamelen. En zulke gebeden worden altijd verhoord. Als de Heilige Geest in ons gaat bidden, met onuitsprekelijke zuchtingen. Nou, Gods volk bidt onder het kruis, bidt soms dagen achtereen, omdat de geest in hen bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En als dat u biddag mag zijn, geliefde, als de geest onze zwakheden mede te hulp komt, omdat we niet weten te bidden gelijk het behoort, zegt een apostel. Hè? Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Dan bidt de geest zelf ons voor in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dan hebt u een ware biddag. Omdat u dan bidt in geest en waarheid. En daar moet het ons altijd om te doen zijn. Kan Gods volk het altijd die naam geven? Nee. Nee. Nee, omdat zij niet kan steunen op het gebed. Maar op de verhoorder van het gebed. Als ze nou... En daartoe is het bidden geboden. Het bidden gegeven. Hè, om zere aangezicht te zoeken. Hè, om van hem te horen hoe die over ons denkt. Hoe die... Wat zijn wil is in alle zaken, niet in bepaalde zaken, maar in alle zaken. En daar is een kind van God dagelijks mee bezig om zere wil te kennen. En die wil die staat in het woord geopenbaard. Maar door het gebed, op het gebed, wil de Heer de verborgenheid van het evangelie aan ons hart bekend maken. Hij wil ook de wegen van zijn aanbiddelijke voorzienigheid door zijn woord en geest bekendmaken. En dat gaat niet zonder bidden, dat vat u wel. Hè? Dat vat u wel. Hè? Als wij maar denken in het woord bladeren en geen enkele gebedsbehoefte hebben, ja, dan komt de Heer daarin nooit over. Nee. Nee, want de geest die zet zelf een ziel aan het bidden. De Heer die brengt zelf zijn bruid op de knieën. Door haar in de afzondering te brengen, in de eenzaamheid te brengen, in die kloven der steenrotsen. Dan gaat ze roepen en keren en piepen gelijk een zwaluw. Dat hoort de Heere gaarne. Niet dat hij zijn bruid zo gaan hoort piepen. Ja, toch wel. Maar ik bedoel niet dat hij zijn bruid zo gaan in de benauwdheid wil brengen. Maar omdat ook Gods volk heel vleeselijk is, moeten we laag bij de grond gehouden worden. Want anders dan vervlakt het gebed. Dan vervlakt het geestelijke leven. Dan komt er verachtering in de genade. Dan is er geen interesse in de dingen van Gods Koninkrijk. Of ja, geen interesse, nou zeg ik dat in het algemeen. Want het kan niet bestaan als hij tot het lichaam van Christus behoort. Dat je daar... Interesse, dat is een heel goedkoop woord. Maar dan heb je er een geestelijk belang bij. Hoe de kerk vaart. Hoe de kerk vaart. En dat is ook de kerk met een kleine k. Hoe vaart die kerk? Als het je nou niks kan schelen, dan heb je ook nooit geen stem. Dan heb je ook nooit wat te vertellen. Dan heb je ook geen gebed. Want ja, het scheelt je niks. He? Het zal je tijd wel uitdienen. Dan zei zijn dominee, geef mijn portie maar een fikkie. Ja, precies. Maar als je er nou een geestelijk hebt, je hebt toch ook een belang bij je kinderen. Je hebt ook een geestelijk belang bij het welvaren van het geestelijk welzijn van je kinderen. He? Daar ben je toch mee bezet. He? Als je ziel gered is, dan ben je met die zaken bezet. Dan ben je bezet met land en volk. Ik zeg niet altijd op. Want als de Heer niet oplegt, de Heer, ik ken nog zo'n mens zo ziek zijn, als de Heer niks oplegt, dan kun je er wel voor bidden, maar dan voel je wel, je ondervindt er lasten van. Maar als de Heer die last oplegt, hè, en dat is nou de arbeid van de kerk, hè, dan moeten drachtige schapen gevonden worden, want anders worden er geen lammetjes geboren. En hoe geschiet dat? Door gemeenschap te zoeken met de Heer. Dan wordt de kerk vruchtbaar. Als een man gemeenschap zoekt met zijn vrouw, dan wordt ze vruchtbaar. En zo is het ook geestelijk, geliefden. Zoek het bij je wettige man, bij Christus. Zoek gemeenschap met Christus te oefenen. Dan zal je veel vrucht dragen. Dan zal je veel vrucht dragen. En dat gaat altijd gepaard met een gebedsleven. Dat zal de kerk niet van zichzelf zeggen. Ik heb zo'n innig gebedsleven. Want die kerk met een hoofdletter, die zal belijden dat ze zo dikwijls biddeloos is. Dus dan moeten ze het voor de Heer uittrainen. Want wat ben ik toch een biddeloze bidder, Heer? Wat kan ik u toch aan uw plaats laten? Hè? Ja, dat is allemaal paradoxaal, maar zo gaat het wel in het leven der genade. Hè? Maar als de Heer je aan de troon der genade bindt, hè, als die een geopende toegang geeft, dan kan de kerk niet anders dan bidden. Hè? Als de Heer overkomt, kan de ziel niet anders als geloven. Dan is het niet meer mogelijk om niet te geloven. En zo is het ook met het gebed, het aanhoudende gebed. Ja, we moeten stoppen, want het is alweer tijd. Maar als er hier nou een biddende ziel zit, waarin de geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, nou, dat gaat gewoon door. Kerk of geen kerk, wereld of geen wereld, dat gaat gewoon door. Want de Heer die houdt zijn eigen werk in stand, hè? En wat die begonnen is, dan zal die ook voleindigen op de dag van Jezus Christus. Maar hoe zijn we? Zijn we met het geestelijk welvaren, hè, van Gods kerk met een grote K bezet? Of heb je er niks mee te doen? Hè, ben je tevreden met je eigen denominatie? Nou, die zoekt de Heer juist niet, hoor. De Heer zoekt geen denominaties. Nee. Hij heeft maar één kerk, dat is de kerk met een hoofdletter. Maar heb je daar ook de lasten van? Bid je voor Jeruzalem? Hè? Het gaat hun wel die u beminnen. Ken je die zaken? Hè? Ook voor onbekeerden, hè, mag je daar voor in de bressen staan? Mag je daar de Heere voor pleiten? Heere, waarop ik biddend pleit, hè, op al die gedoopte voorhoofden die nou nog in de zonde leven, of van God afleven, of ja, noem veel maar in. U kent de wegen van uw eigen kinderen, van uw familieleden, van uw naaste kerkleden. Ben je behept met je naaste? Want als je de wil van God hebt leren kennen of wil kennen en gedurig wil kennen, dan, God liefhebben boven alles, maar daar volgt je naaste als jezelf. En daar hoort ook het gebed bij. Kinderen, als je nou dat zieke meisje op school, waar we van hoorden, hè, dat ze een gezwel in haar lichaam omdraagt, ben je bij de Heere met dat kind, met een gedurig gebed? Bid je om de bekering van dat kind, hè, met die jongen met die tumor in zijn hoofd, daar ergens in Pakistan, Muzadik. Dat plaatst de Heere op je weg. Kijken hoe je eronder bent. Al die dingen. Je moet niet vragen wat overkomt mij. Nee, hoe ben ik eronder? Waartoe? Niet waarom, waartoe? En dan komt Gods volk erachter dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Alle dingen. Hè? Daarom staat er ook dank God in alles. Ja, dat komt aan het helemaal aan het eind. Maar we zijn niet verder gekomen dan aanhoudende gebed. Hè? Maar als je dat nou mag beoefenen, dan als je dat in Christus door het geloof mag beoefenen, hè, zoals Christus het beoefend heeft op het volmaakste, hè, want hij was de volleinde des geloofs, als je dat door de zwakheid des geloofs mag beoefenen, dan ben je een gelukkig mens, hè? Want op deze zal ik zien, op de verbrijzelde van geest, en die voor mijn woord beeft. Dan ga je de Heere vrezen, niet met een slaafse vrees, maar met een kinderlijke vrees. En dat wordt je meer waard, dan wordt het gebed meer waard, als heel de wereld bij elkaar, en heel de wereld, de heidenen, en die zoeken het hun, en het reveldom, die zoekt zich allemaal met bastons en bolwerken, die zoeken zich daarin te verschansen, en die zoeken allemaal drogredenen en schijnbewegingen, dubbelbesluiten, proberen ze God om de tuin te leiden, maar de Heere gaat het allemaal verwoesten, want God is een God die verwoestingen op de aarde aanbrengt, en dat is het meest schuld van de kerk, omdat we niet in de bres. Vroeger ging Gods volk op een veilingkist, die gingen ze op de markt God groot maken. Nou, waar is dat gebleven, mensen? Ze gaan nou allemaal verhuizen naar Barneveld, naar dat geestelijke bolwerk daar ook. Wat een afgoderij, wat een oordeel. Indien het zaad in de akker niet valt en sterft, zo brengt het geen vrucht voort. Gij zijt het zout der aarde. En dat geschiet allemaal op het gebed. Daar is de kerk arbeidzaam mee. Hè? En dat moet je ook doorheen zakken door al die werkzaamheden. Want er is, waarom? Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met mij. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Maar toch niet alles. Toch niet alles. Het gebed van Christus vermag alles. He? Als we in zijn voorbeden zijn. Dat moet, als het goed is, is dat je gebed. Of je in de voorbeden van Christus mag zijn opgesloten. Nou, dan ben je de gelukkigste van alle mensen. Dan ben je de gelukkigste van alle mensen. Wel gelukzalig zijn zij die op hem betrouwen. Amen. Heren, het was weer een korte biddag. Maar het zit niet in het lange. Het zit in het ware. En het ware ligt in u. Want wij zijn niet waar, maar u zijt waar. Uw woord is de waarheid. En mochten we in dat woord geworteld worden. Mochten we als dat zaad in de akker gezaaid worden. Sterven, opdat we veel vruchten zouden mogen voortbrengen. Want het gaat om de vruchten. Die zijn voor de landman. Doorwaait aan onze hof, o lieve Heer Jezus. Kom met uw noordenwind. Opdat die zuiderwind de vruchtbaarheid met zich meebrengende. U ter eer, uw naam ter eer en onze zielen tot zaligheid. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zullen we nog zingen van Psalm 74. En daarvan het 19e zangvers. Psalm 74. Het 19e zangvers. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. En wat er verder volgt in dat 19e zangvers van Psalm 74.
gezegend bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.